Peter of Mara, van een vaak leven ook. Nee, doe jij maar eerst.
Ik begin aan. En jij de tweede plek eerst en dan begin. Jij mag eerst de plek bij de vierde zin 5. Ja? Oké.
Ik had het leek ook alsof jij hoger zat.
Liefdens mij en het was ons bij.
sorry.
Hoor ik mijn eigen stem en logenen en smaden. Het was mijn zonde die hij droeg, totdat hij riep: het is volbracht. Zijn laatste adem bracht mij hoop. Zijn sterven werd mijn levenskracht. Niet meer in eigen kracht, in gave, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer. Zijn dood en zijn verrijzen is. Hoe zou ik delen in zijn loon?
Ik hoor hem niet meer.
Ja, maar dat is echt zo. Want jullie vergelijken ook nog een beetje elkaar.
Ja, we klinken wel goed samen.
Maar het gaat over hoe je zingt. Je zingt wel echt heel erg goed.
Wat moet ik zeggen? Praten. Zingen. Ja? Ja. Oké, pak even.
Is it?
het Jezus bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht. Ja? Thank you.
Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars en kijkers thuis, hartelijk welkom. Ook een welkom aan dominee Manny, die hoopt voor te gaan. Er zijn geen mededelingen. We wensen u een gezegende dienst. En we beginnen de dienst met het zingen van opwekking 509. Zo lief had God de Vader ons. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
Laten we nu stil zijn voor de Heer, onze God. onze hulp. Genade zegen en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Laten we nu zingen lied 277 uit Weerklank, de versen 1, 2 en 5. Laten wij nu bidden om Gods zegen over deze dienst. Trouwe God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, wij mogen tot u naderen en hebben reden om u te danken dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat we met velen verbonden zijn en dat wij samen mogen luisteren naar uw woord. Wij danken u eens te meer omdat de Heer Jezus Christus heeft gezegd: de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Wij danken u daarvoor, want we hebben het heel hard nodig om dat iedere keer weer opnieuw te beseffen. Dat uw woord hetzelfde blijft, omdat u zelf dezelfde blijft. Dat wij in u te maken hebben met een God die nog net zo is als even geleden. Wij danken u daarvoor en wij bidden u dat we ook op die manier luisteren. Dat wij luisteren naar de wijze waarop u zich presenteert aan ons. Wil dan ons bereid en bekwaam maken om te verstaan wat u zegt en om te gaan de weg waar u ons wijst. Dat kan op heel verschillende manieren, maar uiteindelijk hebben wij altijd met u als dezelfde God te maken. We danken u daarvoor, want daar is onze troost in gelegen en onze verwachting. Wil ons in dit opzicht ook gedenken samen met heel uw kerk over heel deze wereld. Wordt onder welke omstandigheid ook uw naam beleden en geprezen, geluisterd naar uw woord en uw aanbeden. Heer God, laat die gemeenschap merkbaar mogen zijn. Ook voor mensen die nog niet tot deze gemeenschap behoren. U kent ze, u weet wat hun motieven zijn of wat ze voorgeven dat ze zijn. Wij bidden u voor degenen die u nog niet kennen. We realiseren ons dat u ooit gezegd hebt: ik ben gevonden door degenen die naar mij niet zochten. Dat is het onvoorstelbare dat door uw geest bewerkt wordt. We prijzen u erom en we bidden daarom met vrijmoedigheid om uw zegen over dit woord, opdat mensen het tot hun heil horen, zoals u het ook bedoeld hebt. Hoor ons genadig in de vergeving van onze schulden, om Christus Jezus wil. Amen. De schriftlezing is Psalm 77... en dan verder Johannes 3, vers 14 tot en met 17.
Psalm 77. Voor de koorleider over Jedutun van Asaf, een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Peinsde ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn ogen wakend. Ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. 'S nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn of heeft hij zijn barmhartigheid door toren afgesloten? Toen zei ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God, zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij beefden. Ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit. De hemel gaf geluid. Ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksem flitste, verlichtte de wereld. De aarde sidderde en beefde. Uw weg was door de zee. Uw pad door grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Johannes 3, vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de tekst die vooral in het middelpunt staat, is voor vanmiddag het 12e vers. Ik denk terug aan de daden van de Heer, ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. Weet je, we kunnen rustig zeggen dat we een periode van verademing of herademing beleven. We mogen weer naar de kerk, na een maand of vijf, dat niet mogelijk was. En we hebben een omgeving waarin de volle geloofsvrijheid wordt erkend, toegekend. We hebben te eten. Er is vrijheid van meningsuiting. En wij weten dat in heel veel landen, ook in Europa, niet zo ver weg, dat anders ligt. We komen leiders tegen die hun verantwoordelijkheid jegens hun onderdanen niet beseffen. Die hun onderdanen onderdrukken. Ja, moord en doodslag. Met andere woorden, als wij ons realiseren wat wij hebben ontvangen en wat anderen niet hebben, dan weten we tegelijkertijd, de gewone dingen zijn niet gewoon. Dat is een reden om de daden van God te gedenken. Het woord van de tekst is in feite een belijdenis dat ons in wil scherpen. Het gaat om de daden van de Heere God. In de loop van de tijd is gebeden om dit alles. En wij hebben hier dat alles ontvangen uit de hand van God. Maar u voelt, als je dat beleidt, is zo'n tekstwoord als dit tegelijkertijd een nieuwe opdracht, een noodzakelijke opdracht. Ik zal de daden des Heren gedenken. Dat is een voornemen dat de psalmdichter zich voorgenomen heeft, maar dan ook waar hij zichzelf toe geroepen heeft. Ik zal die daden van God gedenken. De omstandigheden zijn deze, dat het volk Israël in nood verkeert. En als je dan kijkt naar wat er gebeurt, ik weet niet eens precies naar welke aanleiding hier wordt verwezen, maar het is eigenlijk een algemene trek in de geschiedenis van het Oude Testament, dat je herhaaldelijk ziet dat God zijn volk, althans voor het oog, verlaten heeft. De gunst van God voor zijn volk is geweken. Hij vertoont zich niet. En dit probleem laat de dichter Asaf niet los. Alleen is het goed om erbij te bedenken dat hij ook God niet loslaat. Want dat is ook niet vanzelfsprekend. Hij heeft gebeden, herhaaldelijk gebeden, met kracht gebeden zou ik zeggen. Maar hij heeft tot op de dag van vandaag geen antwoord gekregen. Denk ik aan God, dan peins ik. Versmacht mijn geest. U proeft in dit alles de twijfel aan God. Wie is God? Wat is hij? Hoe is hij? Is hij een genadige God? Is hij een God die zich ontfermt? Of anders gezegd, zoals hier, is hij een God die zijn genade heeft, of bij het ware heeft ingepakt? Is zijn trouw voorgoed verdwenen? is zijn woord voor eens en altijd verstomd, vergeet God genadig te zijn en verbergt zijn ontferming zich achter zijn toren. Dat getuigt van een geweldige spanning in het leven van de dichter Asaf. Een spanning die hem tot gebed brengt, waarbij dat gebed eigenlijk, voor zover dat erop lijkt, geen antwoord geeft. En u voelt dat daarmee, zeg maar, de verzoeking voor Asaf in feite dezelfde is als de verzoeking die voor Job kwam toen zijn vrouw hem zei: zeg gaat gesterf en zeg God vaarwel. Dat was de grote verleiding. Zeg God vaarwel. Want ja, alles duidt erop dat die God verdwenen is of een vaagheid inhoudt waar je niks aan hebt. Maar dan komt er ineens in dat 12e vers die wending: ik zal de daden des Heren gedenken. U voelt, dat is niet iets waarbij je in een hoekje zit, rustig te overpeinzen de daden van de Heere God. Nee, het is een middel tegen een zeer ernstige kwaal. Juist als die vragen opdoemen, is God dood? Is hij vergeetachtig? Is hij zichzelf niet meer? Juist dan is het noodzakelijk op de daden van God te gedenken. Vandaag wordt veel gesproken over de afwezigheid van God, alsof dat een nieuw probleem zou zijn. Je kunt jezelf in het negatieve natuurlijk ook hoog verheffen. Dat is het probleem van onze eeuw. Nou, het was al veel ouder, dat probleem. Het is ontstaan, dat kunnen we wel zeggen, door de vele onvrijheid waar velen onder lijden. En waarin ze ook geen uitweg uit de nood vinden. En waarbij God ook afzijdig lijkt te zijn. Nou ja, de wereldproblemen zijn bekend. Ik hoef u de krant niet voor te lezen, maar een aantal dingen zijn natuurlijk wel duidelijk. Als je nou naar Wit-Rusland kijkt, of je kijkt naar Beirut, en zo zijn er nog veel meer landen, dan kom je heersers tegen, gezagsdragers tegen, die niets, zeg maar, van hun verantwoordelijkheden maken. Die zich feitelijk ook niet verantwoordelijk voelen dat voor hun volk. Ze doen precies waar ze zin in hebben. En de resultaten zijn er naar, maar daar wil men ook geen verantwoording voor afleggen. Nu, dat kan ons ook naar de keel vliegen. In wat voor een wereld leven wij nu? En is dit de wereld waarover God heerst? Waarover Jezus Heer is? Die vragen doen we op. En daarom eens te meer laten wij de daden van God gedenken. Maar dan komt er wel de vraag: welke daden van God moeten we dan gedenken? Moeten wij terug in onze eigen levensgeschiedenis kijken en ons richten op die momenten die we nog in herinnering hebben, waarvan we weten: toen was God kennelijk aanwezig in mijn leven? Dat is natuurlijk altijd goed om je te realiseren wat jij persoonlijk aan God gehad hebt in de loop van de tijd. Maar dat lost het probleem niet op. Want vaak kijk je wel terug naar wat er was, maar durf je niet te kijken naar wat er is. Want dat spoort dan vaak niet met elkaar. Het probleem van het vertrouwen van God of het wantrouwen ten aanzien van God wordt dan niet opgelost. Het wordt feitelijk alleen maar erger. Als je terugkijkend zegt, toen was het zo anders. En nu? En dan kom je voor vragen te staan als, ben ik zelf wel een waarachtig gekende van God? Wat is er met mijn geloof aan de hand? Of is God toch die God die hij zegt te zijn? Ja, leert deze psalm ons, maar God openbaart zich in zijn daden. En dan moeten we denken met name aan de geschiedenis van zijn volk Israël. Daaruit wil onze God gekend worden. En ik zou bijna zeggen, daaruit wil hij herkend worden. In de daden waarnaar verwezen wordt, gaat het om de daden van God die hij verrichtte ten behoeve van Israël voor het oog der volkeren. En als u deze psalm verder leest, dan ziet u dat hij teruggrijpt op de bevrijding van het volk uit Egypte. Als u zich dat realiseert, dan weet u ook dat God zich daarmee zo identificeert. Die God ben ik, zegt hij. Zo'n God ben ik. En u kunt dat terugvinden aan de aanvang van de 10 geboden. Dat begint niet zomaar. Ik zal je wat gebieden. Maar God begint heel duidelijk te zeggen, ik ben de God die u uit Egypte hebt geleid. En nu kent u mij daarom. Het gedenken van Gods daden, dat is hetzelfde als het erkennen van God. U bent die God. Je kunt iemand eigenlijk opzij zetten uit je leven en uit je gedachten, uit je, ook je overpeinzingen naar anderen toe, door niet voor ogen te zetten wat hij gedaan heeft. Mensen raken soms in de vergetelheid. En dan is het heel goed als er iemand op wijst en zegt, weet je wel wat hij gedaan heeft? Iemand is wat hij deed en wat hij doet. Dat mogen wij erkennen, Gods daden. Dat mogen wij ook doen, daartoe worden we ook geroepen. Hem zo te belijden. Dan gebruiken wij onze belijdenis voor de vormgeving in de eredienst, maar het is niet zomaar. Meestal de apostolische geloofsbelijdenis. Maar je kunt ook denken aan de geloofsbelijdenis van Nicea. Beiden hebben dit gemeen, dat ze de daden van God vastgelegd hebben en ons opnieuw in de mond leggen. Dat is onze God. Dan kunt u het hele rijtje opnoemen wat u in de 12 artikelen vindt. Zo is onze God. Hier wordt samengevat, de daden van God gedenken. Ja, wat is dan opvallend in die daden van God? Wat is dan kenmerkend voor die daden van God? Ik zou willen zeggen, dat is het onverwachte. Het is ook het onbegrijpelijke. En dan moeten we maar even terug naar Egypte. De verwachting in Egypte was helemaal gedoofd. Er was helemaal niet meer verwacht van een mogelijke bevrijding. Men zag er niet eens meer naar uit. En toen Mozes daarover begon te praten, moest hij eerst nog weerstand overwinnen. Weerstand die later ook nog terugkwam in de woestijn. Verwachting van God en van zijn daden, die was er niet. Maar het ongeluk kwam steeds verder. En daaraan mat men het ook af. We zijn er zo beroerd aan toe met z'n allen. Stenenbakkerij en het verzwaren van dat alles. Maar toch kwam er daar die vrijheid door de Heer. Dan heb je dat onverwachte. De farao trachtte de Heere na te rekenen en voor te zijn. Dat kostte hem schade, dus kostte hem heel veel levens. Maar God ging wel door. Het zijn juist deze daden die erkend worden als wonderen van verlossing. Maar ik zei al, God identificeert zich ermee. Dat ben ik. Die God die dat gedaan heeft. De God van de uittocht. De God van het onverwachte. De God van het onnavolgbare. Nu, die God is zichzelf gelijk gebleven. Dat is die nog steeds. En ik denk aan wat we gelezen hebben uit Johannes 3. Johannes 3, u weet dat. Dat wordt wel het evangelie in een notendop genoemd. Daar gaat het ook over verlossing. Maar een verlossing van een nog veel groter kaliber. Een verlossing die nog veel dieper gaat. Hij zelf is in Christus neergekomen uit liefde voor deze wereld. Deze zondige wereld. Deze verminkte wereld. Deze wereld vol mensen die daaraan debet zijn. Die beloften van God, daar zingen we over die waar, ze zijn heerlijk vervuld voor een wereld verloren in schuld. Dat was in vergrote trap zou ik zeggen, ongedacht, onverwacht en ook niet te begrijpen. Dat is kenmerkend voor al Gods daden. En dat mogen wij nu meenemen. Want deze woorden zijn niet alleen maar een mededeling van zo was dat destijds. Maar ze zijn een belofte die aanvaard mag en moet worden. Je kunt over Gods draden niet horen of lezen. Of je dient je te realiseren, hij is nog net zo. Zo is hij nu eenmaal. En daar heb ik mee te maken. In Jezus Christus heeft God getoond hoe wonderlijk hij te werk gaat. En deze God gaat aan het werk in ons leven. En daarbij ook in de hele gang van zaken in onze wereld. De wereld waarin wij wel een bevoorrechte positie innemen. Waar wij waarschijnlijk ook wel aan meeleiden. Wij mogen dat weten. Maar niet alleen wij. De volkeren zullen zijn macht erkennen. Die volken hebben dat gezien. Hoe God zijn volk bevrijd heeft. Destijds uit Egypte. Maar ze hebben het ook mogen zien in veel later tijd. In, zeg maar, de terugkeer van de rest van het volk. En dan moet je denken aan de periode daar, de ballingschap. Daar zaten honderden jaren tussen, maar het was wel dezelfde God. En dat was wel onderbroken door pijn en moeite. Maar God bleef dezelfde. En men mocht hem daarop aanspreken. En veel later nog weer. Toen de staat Israël ontstond in 1948, was dat iets wat nooit te verwachten was geweest. En waarin ook de hand van God onmiskenbaar te zien was. En dat heeft met name in de christenheid ook wel wat teweeg gebracht. Ik zei het niet altijd goed, maar men zag het wel. En als je zo deze God kent, die onverwacht en vaak ook onbegrijpelijk ingrijpt in de geschiedenis van de wereld, dat betekent dat wij niet meer apathisch hoeven te zijn in deze wereld. We kijken niet alleen maar toe in deze wereld, maar wij verwachten iets van deze God. Al weten wij niet altijd hoe en wat, maar zo is hij nu eenmaal. De nood in Israël, die was er voor Asaf, daar zat hij middenin. Dat betekende van dat moment af niet meer God is geweken, wat moet ik met hem aan? En het feit dat hij de dingen niet meer begrijpt, is niet meer vaststellen, God is ontrouw aan zichzelf. Nee, u kunt het in deze psalm lezen. Het zien van wat God destijds deed, want hij heeft het over wat er uit Egypte gebeurde, dat verandert zijn situatie vele honderden jaren later. Het geeft hem de zekerheid. U leidde uw kudde. Je kunt ook zeggen, u leidde uw kudde uit. En dat is ondanks de omstandigheden waarin zich dit afspeelt, een conclusie die vrucht afwerpt. Asaf kon ermee verder. Dat is ook de reden waarom hij deze psalm schreef. Wat stelt ons voor de vraag, en wij vandaag? Wij zijn mensen die altijd de neiging hebben om zekerheid te zoeken over onszelf. Zekerheid te krijgen over onze problemen. Maar dat betekent eigenlijk altijd dat je onzeker bent en blijft over God. Want als je alleen maar denkt te kennen vanuit wat je in je eigen leven tegenkwam, dan verdwaal je daarin. Dan raak je hem juist kwijt. Maar hem kennen zoals hij zich geopenbaard heeft in zijn daden maakt het anders. Hij luistert niet als we niet naar hem luisteren. Dat is eigenlijk de hele geschiedenis van Israël. Maar hij luistert wel degelijk als we denken dat hij niet naar ons luistert. Je kunt denken aan de psalm die we lezen. Je kunt ook denken aan psalm 31, waar dat zo duidelijk wordt aangegeven. Toen ik dacht, ik ben vanaf God, uit Gods oog verloren, toen was hij er juist. En dat is de zekerheid die Asaf ons wil meegeven. Namens deze God. Dan leren we ook te luisteren. Wat is uw wil? Wat God wil ter aanzien van ons, hij wil ons behoud. Johannes 3 hebben we gelezen. Maar je kunt ook vragen, wat is uw wil? In de zin van, waar moet ik heen gaan? Wat moet ik doen? En dan gaat het ook over het leven van alle dag en het samenleven met andere mensen. En dan luisteren we en we laten anderen ook meeluisteren. We leren anderen naar hem te horen. Dan hoef je geen vrome verhalen te vertellen over je eigen levensgeschiedenis. Maar alleen maar te wijzen op die daden die God gedaan heeft. En dat is dan de God die de koninkrijken en de volken in zijn macht heeft. Waarbij duidelijk wordt, hij heeft zijn eer willen tonen in Israël. Dat is ook zeggen, vers 1 van het lied. Maar hij deed dat opdat ook anderen hem zouden erkennen. Als een heilzame koning. Het volk heeft zijn sterkte van God. Stellig is hier gedacht aan het volk Israël. Maar er is ook gedacht aan die volkeren die nu al geroepen worden. Die in de psalmen al om de hoek komen kijken. Welk volk dan ook maar, je kan ook zeggen wie dan ook maar, heeft zijn sterkte van Israëls God. Daarom moeten we allen naar hem terug. Amen. Ons lied is Psalm 68, vers 11 en 13. Laten wij nu danken en bidden. Heer onze God, u hebt zichzelf doen kennen in de daden die u verricht hebt te midden van uw volk Israël, en u bent nog steeds dezelfde God. We blijden u dat we dat nog wel eens uit het oog verliezen en dat we u alleen maar verbinden aan de zaken die we kennen uit ons eigen leven, omdat we dan wel in de put vallen. Wij bidden u, laat ons daarom ons oog steeds gericht hebben op u als de God van Israël. U als de God van de daden die u voor uw volk vertoond hebt. En daarmee tegelijkertijd de God die zich in Jezus Christus opnieuw betoond heeft in veel groter heerlijkheid en majesteit. Wij danken u ervoor dat we dat mogen weten, dat we dit evangelie op schrift hebben. Er is u kennelijk veel aan gelegen dat wij u dit weten en dat we u zullen kennen. Maar daar zijn ook nog die anderen. Wij bidden u dat de gebeurtenissen in deze wereld niet dat negatieve resultaat opleveren van mensen die zeggen, zie je wel, waar is nu God? En wat is die God waard? Ze doen daarmee onrecht aan u. Dat is het eerste. Maar ook onrecht aan zichzelf en elkaar. Wij bidden u daarom, laat ons in ons vertrouwen op u de weg zijn voor anderen. Opdat wij ook kunnen zeggen, daarom kennen wij die God. Daarom hebben wij hem lief. Daarom verwachten wij onder alle omstandigheden zegen van deze God. Wij bidden u in dit kader ook voor uw volk Israël. Het is het volk waaraan u zich verbonden hebt op een heel bijzondere manier. En tegelijkertijd moeten we zeggen, het is ook het volk dat zijn eigen heiland niet herkend heeft. Ja, een rest van dat volk wel. En u kent ze. Maar wij bidden u ook voor die overigen in uw volk Israël. Net zoals voor de heidenen. Dat zij u herkennen in Jezus Christus. Hij is dezelfde. Geef uw volk ook een natie als natie een eigen plaats te midden van de andere volken. Geef vrede. Denk aan de verhoudingen tussen Israël en de Palestijnen. Dat de laatste verbinding tussen Israël en de Verenigde Arabische Republiek ook een middel mogen zijn om de verhoudingen te normaliseren. Wij bidden u voor al die mensen die leven onder despoten die alleen maar zichzelf kennen. Wij willen u daarover wel onze zorgen uiten. In Oost-Europa, in het Midden-Oosten, maar ook in het Westen. U kent de omstandigheden, u doorgrondt de harten. Maar u bent de God die onverwacht en ongedacht allerlei dingen doet. Die ook de wereldgeschiedenis op zijn kop zetten. Wees met onszelf, met de situaties waarin wij verkeren, als mensen die leven in gezinnen waar het soms niet goed gaat, geef daar vernieuwing, geef daar kracht, geef daar liefde. Wij bidden u voor kinderen en jongeren in het algemeen, die moeten opgroeien in deze wereld, maar die dat aan uw hand mogen doen. Laten zij zich gedragen weten door de God van het onverwachte, de God van verrassingen. Wees met allen die ziek zijn, allen die aan de kant zijn komen te staan in dit leven, door welke reden dan ook. Laten zij over de omstandigheden mogen heenkijken naar u als de God die zichzelf trouw blijft en daarmee ook ons trouw blijft. We leggen u dat alles voor in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik mag de collecte aankondigen. De uitgangscollecte is bestichting voor de stichting Present. En de collecten zijn verder bestemd voor de kerk hier ter plaatse en ons kerkverband. Wij willen nu ook ons geloof beleiden. En ons lied daarna is gezang 304, vers 1, 2 en 3. Met de kerk der eeuwen beleiden wij: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen is opgestaan voor de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij nu naar huis gaan, dragende de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.